De zwakken en de sterken in het geloof. En de titel voor vanavond, de bovenliggende titel is Elkaar verdragen. Nou kennen we het woord zwak wel in andere opzichten ook. En dat denken we bijvoorbeeld wat de Heer Jezus zegt als hij in de hof aan drie discipelen vraagt om mee te bidden. Als hij enige meters verderop alleen verder gaat om te bidden, dat ze dan bij terugkeer in slaap zijn gevallen. En dan zegt hij tegen hen in Matthäus 26, vers 43, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat is natuurlijk een buitengewoon negatieve kwalificatie. Maar je kunt het ook als positief opvatten, zoals Paulus dat doet in 2 Korinthe 12, vers 9 tot 10. Daar zegt hij, de kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. En daar is het de Paulus die van zijn eigen capaciteiten heeft leren afzien en heeft leren vertrouwen op de leiding en de kracht van Gods geest. En dat is natuurlijk een zeer positieve kwalificatie van jouw eigen zwakheden. De vraag is, hoe gaat Paulus dat aanpakken als hij dat punt hier in hoofdstuk 14 gaat uitwerken? Nou, we gaan eens even een klein stukje lezen om alvast even de smaak te proeven. Ik hoop tenminste dat u dat zelf ook al hebt gedaan van tevoren. Dat helpt altijd een beetje om er alvast wat over na te denken. Ik lees een klein stukje vanaf Romeinen 14, vers 1. Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Laat hij die eet niet hem minachten die niet eet. En laat hij die niet eet niet hem oordelen die eet, want God heeft hem aangenomen. Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? Of staat, hij staat of valt, dat gaat zijn eigen Heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. De een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. En wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, laat dat na voor de Heer en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want dat zij wij leven, dat zij wij sterven. Wij sterven voor de Heer. Het zij wij leven voor de Heer. Het zij wij sterven voor de Heer. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven. Wij zijn van de Heer. Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden. Opdat hij zou heersen, zowel over doden als over levenden. Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus, van God gesteld worden. Zoals geschreven staat, zo waar ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen. En elke tong zal God belijden. Dus zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Eerst even tot zover. Als Paulus hier het heeft over zwakken en sterken, dan lijkt hij hen beurtelings apart aan te spreken. En dat doet hij over een aantal thema's. Allereerst hebben we gemerkt in vers 2, heeft hij het over het eten. Er is een groep die alles eet. Voor hen is al het eten gelijk, inclusief het vlees. Maar er is ook een groep die alleen maar groenten eet. Op het punt van drinken zegt hij in vers 21 ook nog, laten we het er even bij lezen. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken of iets te doen waardoor uw broeder struikelt of naar val gebracht wordt of waarin hij zwak is. Op het punt van drinken zijn er dus die geen onderscheid maken. Die drinken alles, ook wijn. Maar er zijn er ook die dat niet doen. Even dit. Hoe zit dat met dat eten en drinken? Wat is de bedoeling vanaf het allereerste begin? En dan kijken we natuurlijk naar wat na de zondvloed in het verbond van Noach door God is gegeven. Want u weet, voor de zondvloed was er alleen maar groente en gewas te eten. Mochten de mensen het vlees niet eten, maar na de zondvloed werd het anders. En gaf God ook aan Noach en zijn gezin, dus aan de mensheid daarna, alles te eten. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen, zegt hij in Genesis 9, vers 3. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Dat had God al gegeven, maar nu komt het vlees erbij. Maar er is één uitzondering. In vers 4 zegt hij, alleen het vlees met zijn leven, zijn bloed, dat mag u niet eten. Nou, dat is, zouden we kunnen zeggen, het Noachitisch verbond en dat geldt nog steeds. Want dat wat God toen met de mensheid sloot is nog steeds onveranderd van toepassing. Alle andere verbonden daarna die zijn met Abraham of met Israël gesloten, waar wij als mensen uit de volkeren buiten staan. Maar het verbond van Noach, daar zijn wij nog steeds gewoon onderdeel van. Dus wat hier staat in Genesis 9 vers 3 en 4 is tot op de dag van vandaag van toepassing. En dat neemt in het Nieuwe Testament de gemeente, de apostelen over als Paulus zijn zendingsreizen gemaakt heeft. En de vraag wordt gesteld, wat doen we met de gelovigen die uit de heiden tot geloof komen? En u weet in Handelingen 15, daar wordt die vraag besproken op een zogenaamd apostelconvent, waar de hele gemeente van Jeruzalem bij aanwezig is. En daar zijn allerlei meningen. En uiteindelijk staan Petrus op en daarna staat Jacobus op. En zo komt er een besluit wat ook in een brief wordt weergegeven. En die begint heel mooi. De Heilige Geest en wij hebben besloten, en zo lezen we in Handelingen 15 vers 29, dat hij eindigt met de oproep, als u zich onthoudt van afgodenoffers, het bloed, het verstikte, de hoererij, dan zult u wel doen. Dus de gelovigen uit de heidenen hoefden zich niet aan de wet te houden, hoefden zich niet te laten besnijden. Iedereen was het erover eens, dat zijn de dingen die God aan ons uit de Joden heeft gegeven. Gelovigen uit de heidenen belasten wij daar niet mee. Maar dat punt dat zij dus van dat bloed moesten afblijven, stamt nog uit het verbond van Noach. En dat is nog gewoon van kracht. En zo komt Paulus ertoe om later in 1 Timotheus 4 bijvoorbeeld te zeggen, al het door God geschapene is goed. Dus Paulus die staat eigenlijk ook een beetje boven de wetten die God aan Israël heeft gegeven. Want daar waren enkele uitzonderingen gegeven in bijvoorbeeld het vlees wat van sommige dieren wel en van sommige dieren niet gegeten mocht worden. Maar hij zegt hierbij, hebben we gelezen in vers 2, dat wie zwak is, eet alleen groenten. En we hebben in vers 21 gelezen, het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, waardoor uw broeder struikelt of waarin hij zwak is. Hij zelf heeft een bepaalde voorkeur. Hij plaatst zich heel duidelijk aan de kant van de sterken. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 14, ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets op zichzelf onrein is. En zo begint hij in hoofdstuk 15 vers 1 te zeggen, maar wij die sterk zijn, enzovoort, enzovoort. Paulus die rangschikt zichzelf in de categorie sterken. En dat zijn zij voor wie al het eten gelijk is, voor wie alle drank gelijk is. Maar de zwakken doen sommige dingen niet. Die eten niet alles en die drinken niet alles. We hebben in vers 5 gelezen dat er nog een punt is waarop hij verschil maakt, namelijk de dagen. We hebben gelezen, de ene stelt de ene dag boven de andere, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Er is dus een categorie voor wie alle dagen gelijk zijn op de manier zoals al het eten en al het drinken gelijk is. Er is een categorie voor wie de ene dag belangrijker is dan de andere dag, zoals het ene voedsel of het ene drank belangrijker is dan de andere. Die maken dus keuze. Je zou je af kunnen vragen, is dit nou een verdeling tussen gelovigen met een Joodse achtergrond? Horen zij bij de sterken? Of ligt het een beetje anders, dat de zwakken misschien dan de gelovigen uit de volkeren zijn? Want u weet, de gemeente in Rome bestaat uit gelovigen uit beide achtergronden, die dus allebei hun rugzakje meenemen, hun achtergrond. En als ze tot geloof komen, dan werkt dat kennelijk een beetje door in het gemeente zijn. En dan komen dit soort dingen wel tot een frictie. Daar is verschil van mening over. En Paulus kijkt naar die gemeente waar hij nog nooit geweest is. Maar hij hoort er heel veel over, want hij weet ook wel, dit is niet uniek. Alle gemeenten die hij heeft gekend, die bestaan uit gelovigen, uit Joden en heidenen. En die kennen dus vergelijkbare problemen. Dus wat hij aan de gemeente in Rome schrijft, dat zou je ook als een soort mantel kunnen leggen over al die andere gemeenten. Ze kennen allemaal dezelfde strijdpunten. Precies zoals in die apostelgemeente in Jeruzalem, waar de hele gemeente bij aanwezig was, waar velen gelovigen uit de Joden ijveraars voor de wet genoemd worden, die natuurlijk zeiden, natuurlijk moeten die mensen die uit de heidenen tot geloof komen de wet onderhouden en besneden worden, wat heeft God gegeven? En dan komt op dat apostelconvent de conclusie die we net lazen, doen we niet. We houden ons aan dat wat God bij Noach heeft afgesproken en meer niet. Is deze vergelijking een verdeling tussen gelovigen uit de Joden, de sterken, en de gelovigen uit de heidenen, die je dan de zwakken zou kunnen noemen? Nou ja, dat punt van al het vlees, al het eten is gelijk, inclusief vlees. Ja, Joden die waren gewend om vlees te eten. Die hadden niet de gewoonte om alleen maar groenten te eten. Oké, niet alle vlees, maar toch, ze waren vleeseters. De Joden waren inderdaad ook wijndrinkers. Dat hoorde bij het gewone consumptiepatroon. Het hoorde zelfs een onderdeel van de offerdienst te zijn, zoals ook het vlees een onderdeel was van de offerdienst. Het was zelfs een voorschrift wat je eerst at. Wat je ging eten, dan gaf je eerst een deel aan de Heere God. Vlees en wijn. Maar het derde punt. Voor de Joden was beslist niet zo dat alle dagen gelijk waren. Voor hen was de ene dag belangrijker dan de andere dag. De Shabbat was een belangrijke dag. En de Joodse feestdagen waren ook belangrijke dagen waarop je niet moest werken. Stond uitdrukkelijk in de wet. Dus die verdeling tussen sterken en zwakken loopt niet over langs de lijn gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volkeren. Maar hoe dan wel? Wat wil Paulus daar dan wel mee zeggen? We nemen nog één punt wat we gelezen hebben uit vers 6. Oh sorry, vers 4. Waar hij het heeft over iemand die zwak is. Maar voegt hij eraan toe, de Heer is machtig hem staande te houden. En het leuke is, dat woordje machtig kun je ook vertalen met sterk. Waarmee hij maar wil zeggen, als iemand in dit overzichtje hoort in de categorie zwakken, dan hoeft niemand zich daar zorgen over te maken, want de Heer is sterk genoeg om hem ook staande te houden. Nog een leuk punt in vers 6, wat hij daar even naast elkaar zet. Wie eet, eet voor de Heer. En hij dankt God. Wie niet eet, laat dat na voor de Heer. En hij dankt God. Dus of je nou eet of niet eet, of je nou wel vlees eet of alleen groente eet, enzovoort, het maakt niet uit. In beide gevallen dank je God. Het mooie is in dit hoofdstuk, dat Paulus geen enkele aansporing doet aan de zwakken om zo snel mogelijk sterk te worden. In onze beleving hoort dat namelijk wel zo. Want als je zwak bent, dan heb je toch wel wat te doen. Zo ga je naar de fitness, zo ga je je bewegen om zo gauw mogelijk sterk te worden. Maar Paulus doet dat niet. Hij laat de zwakken de zwakken en de sterken de sterken. En hij zegt, jullie moeten naar elkaar kijken zoals je door de Heer bent aangenomen. En zo dank je in beide gevallen God en ben je in beide gevallen geestelijk. En dat wil hij graag onderstrepen naar een gemeente toe waar over dit soort onderwerpen als eten, drinken en dagen allerlei fricties zijn. Neem elkaar aan en zorg dat je in beide gevallen, of je nou wel eet of niet eet, of wel drinkt of niet drinkt, de ene dag nou wel belangrijk vindt en of alle dagen gelijk vindt, maakt niet uit. Je aanvaardt elkaar en dan ben je geestelijk. En dan het punt uit vers 10, wat we gelezen hebben. Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Maar u enkelvoud. En dan kijkt hij eventjes heel streng naar die u die zijn broeder oordeelt, veroordeelt. Dat is de zwakke die veroordelend kijkt naar de sterke die zich in zijn ogen van alles kan permitteren. Alles eten en alles drinken en dat vindt hij maar niks. En Paulus zegt, wat doe je nou? Jij kijkt naar jouw sterke broeder en jij gaat die veroordelen. Of, waarom minacht u uw broeder? En nou kijkt hij heel persoonlijk naar degene die zich zwak voelt. Die hij als zwak heeft gekwalificeerd. Als sterk heeft gekwalificeerd. Want die heeft kennelijk de arrogantie om vanuit zijn sterke positie een beetje minachtend neer te kijken op zijn medebroeder. Ach, die alleen maar vlees, die alleen maar groente eet en niet eens wijn durft te drinken. En denkt, nou ja, hij is misschien nog niet zo ver als ik. Hij hoort bij de zwakken, maar ik ben sterk. Kijk mij eens even flink sterk zijn. In zo'n houding kun je aan de ene kant sterk zijn en minachtend neerkijken op de andere. Of zwak zijn en veroordelend kijken naar de sterke. In beide gevallen ben je dan ongeestelijk. En dat wil Paulus heel scherp neerzetten. Het gaat er niet om zo snel mogelijk sterk te worden. Het gaat erom hoe je naar elkaar kijkt. Want, zegt hij daar dan tenslotte achteraan, wij zullen allen voor de rechterstoel van God staan. Als gelovigen. Dat betekent niet dat wij straks nog de vraag krijgen of we al of niet verloren gaan. Nee, die vraag is al opgelost tijdens ons leven toen we ons hebben bekeerd. We zijn een kind van God geworden en we zijn eens en altijd een kind van God. Waarvoor wij straks voor de rechterstoel van God komen te staan is de vraag, wat heb je met je leven gedaan? Mag ik je eens meenemen in jouw leven als mijn kind en je laten zien wat ik van mijn zoon heb teruggevonden in jouw leven? Hoe heb jij de Heer Jezus aangedaan? Denk even aan het vorige voorbeeld. Hoe ben je in je leven een levend offer geweest voor mij? En daar zullen wij straks voor de rechterstoel van God zicht op gaan krijgen op de vraag hoe hij naar ons heeft gekeken. En dan zegt hij hier tegen de zwakken en de sterken, als jullie straks allemaal voor de rechterstoel van God staan en God gaat jullie meenemen, jouw sterken en jouw zwakken, dan ga jij momentjes tegenkomen waarop je misschien wel heel klein gaat worden. En ook precies de bedoeling. Dat je klein wordt omdat je denkt, ik had het eigenlijk anders moeten doen. En als we daar klein worden, dan wordt de Heer Jezus groot. Want als Hij zijn leven heeft gegeven voor ons die er in ons leven als gelovigen maar zo weinig van terecht brengen, dan zullen we vol verbazing, maar ook vol bewondering ons aan zijn voeten neerwerpen en zeggen, Heer, zoals Mephibozeth ooit eens zei toen hij bij David aan tafel mocht aanschuiven, wat is het dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Wat een genade is het om een kind van God te zijn. En Paulus gebruikt dat argument om te zeggen, als je straks zo klein wordt voor de rechterstoel van God en de Heer Jezus zo groot wordt dat je alleen maar voor hem neer kunt buigen, dan is dat de houding die nu ook al passend is als je naar elkaar kijkt. Dan heb je elkaar niet de maat te nemen, dan heb je elkaar alleen maar de Heer Jezus voor te houden. En dat gaat ontzettend ver. Dit stukje, we gaan straks even nog wat praktische dingen toepassen en het een beetje naar ons vandaag halen. Want u zegt misschien, nou ja, op het gebied van eten en drinken hebben we niet zoveel problemen. En de ene dag belangrijker vinden dan de andere, ja, daar zijn we niet zo van. Dat, nou, er zijn gelovigen die helemaal enthousiast worden van de kerst. En anderen hebben er helemaal niks mee. Die zeggen gewoon, nou, het is bij ons elke dag kerst. Of Goede Vrijdag, dat is een hele belangrijke dag. En andere gelovigen zeggen, ja, het is bij ons elke dag Goede Vrijdag. Wij danken de Heer elke dag of zij, dat hij voor mij het kruis is gestorven. En Paas, nou, u kent al die christelijke hoogtijdagen. Er zijn heel wat christenen die dit een hele belangrijke dag vinden. En er zijn christenen die er helemaal niks mee hebben met al dit soort kerkelijke feestdagen. En Paulus zegt, en nou is de kunst, dat je niet naar elkaar gaat kijken en zeggen, ik heb niks met al die feestdagen, voor mij zijn alle dagen gelijk, dus hoor ik bij de sterken en ik kijk minachtend neer op hen die daar wel wat mee hebben. Daar ben je ongeestelijk bezig. En zo zijn er van dit soort hele simpele dingetjes waar ook in deze drie punten toch al wel wat raakvlakjes liggen in ons eigen leven. In die eerste 12 versen zou je kunnen samenvatten dat de sterke, dat sterk, de zwakke niet staande hoeft te houden. Sterk, die kijkt naar zwak. En Paulus zegt, maak je maar niet druk over. Dat laat je maar aan de Heer over. Maar ga alsjeblieft niet spiegelen. Maar dan komt vanaf vers 23 er een ander chapiter. Een ander themaatje. Dat de sterke ook niet zo ver mag gaan dat hij de zwakke ten val brengt. Ja, hoe kan je dat dan doen? Nou, zegt Paulus, dan kijkt de sterke, die hoort naar zichzelf te kijken. Want, zegt hij in vers 13, laten wij dan niet elkaar oordelen, maar kom liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen. Dat kan namelijk. Wij kunnen voor onze broeder of zuster een aanleiding zijn tot vallen. Niet fysiek, maar wel zo ons gedragen dat een ander daardoor in de problemen komt. Paulus gebruikt het ook in de brief aan Korinthe. Dan zegt hij in 1 Korinthe 8 vers 11. Dan heeft hij het over afgodenoffers. Er zijn gelovigen in Korinthe kennelijk die denken, nou ik ben vrij. Ik voel me ook vrij om bij een afgodenoffer maaltijd gewoon aan te schuiven, want dat doet mij allemaal niks. Ik offer niet aan de afgoden, maar ik eet gewoon mee. Die geestelijke vrijheid, die permitteer ik mij. En Paulus beschrijft daar, maar er kan iemand zijn die die vrijheid niet aan kan, en jou daar ziet zitten, en de zwakke, de broeder om wie Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Gaat de gelovige dan alsnog verloren? Nee, natuurlijk niet. Maar wat Paulus daar bedoelt is het feit dat een christen zo verzwakt wordt en zo aangetast wordt dat zijn getuigenis als christen bijna helemaal weg is of dat je er niks meer van kunt herkennen. Door jouw gedrag, zegt Paulus in 1 Korinthe 8. En zo zegt hij ook hier in Romeinen 14 aan de gelovigen in Rome. Let goed erop dat jij voor jouw medebroeder of zuster geen struikelblok vormt, waardoor die ander tot vallen kan komen. De heer Jezus gebruikt dat woord ook als hij gaat uitleggen dat hij moet gaan lijden en moet worden verworpen door de overpriester. En dat Petrus zegt, ho, dat gaat u niet gebeuren. En dat de Heer dan tegen Petrus zegt, in Matthäus 16, vers 23, hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, jij bent mij een aanstoot. En dat is hetzelfde woord wat Paulus hier in Romeinen 14 gebruikt. Wat de Heer daarmee bedoelt is, Petrus, als jij mij dit verhindert, als jij voor mij gaat staan, blokkeer jij de weg voor mij naar het kruis. En jij bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. Want in de dingen van God ben ik op weg naar het kruis. Dit is mijn taak, mijn dienst. En dat is het tweede punt wat ook Paulus hier noemt. Als wij voor elkaar een struikelblok of een aanstoot kunnen zijn, dat niet alleen onze getuigenis als christen kan worden verzwakt, maar ook onze dienst als christen kan verzwakt worden of zelfs kan stoppen. In vers 15 van Romeinen 14, we hebben vers 14 al even gehad net, maar nu vers 15, want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus is gestorven. Dezelfde inhoud als wat Paulus in Romeinen 8 schreef. Je kunt namelijk door je eten jezelf behoorlijk wat permitteren, zeker als je bij de sterke hoort, in de geestelijke vrijheid staat en denk ik, voor mij is alles rein, dat zegt Paulus ook, maar hij voegt eraan toe, als je dat doet in aanwezigheid van iemand die niet sterk is, maar die zwak is, en die jou ziet eten en drinken wat hij niet zou aankunnen, dan zou je hem te gronde kunnen richten. En denk erom, dit is iemand die zwak is, maar waar Christus voor gestorven is. Nou, dat punt van wijn drinken, dat kennen we wel. Ook het verschijnsel van iemand die aan alcohol verslaafd is en daar gelukkig van vrij is gekomen, maar een kind van God is geworden. Zo iemand, die moet je niet met wijn opzadelen. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je zou daar ook rekening mee kunnen houden met de avondmaalsviering. Er zijn allemaal dingen die meespelen, omdat, zegt Paulus hier in Romeinen 14 vers 15, die ander om wie Christus gestorven is, door zo'n handeling wel weer in de verslaving terecht zou kunnen komen. Nou, en dan is zijn getuigenis als christen weer te grabbel. Hij wordt uiteindelijk wel gered, maar in zijn praktische leven is er weinig van te merken. En dan moet je hem niet aan rekenen. Nee, Paulus kijkt dan die sterken aan, die zich deze geestelijke vrijheid permitteren, met als gevolg dat een zwakkere daardoor te gronde wordt gericht. Dus, sterk mag zwak niet ten val brengen. Het derde deel, vanaf hoofdstuk 15, het eerste vers, gaat over nog een derde kant. Namelijk De sterk hoort niet zichzelf te behagen, maar altijd opletten op de ander. Zo zegt hij in vers 1, wij die sterk zijn behoren de zwakheden van de niet sterken te dragen en niet onszelf te behagen. Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar zoals geschreven staat, de smaadheden van hen die u smaden zijn op mij gevallen. Alles wat tevoren geschreven is, is door onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Het is een geweldig mooi voorbeeld wat Paulus hier aanhaalt. Als hij de sterke wil bemoedigen om niet alleen die eerste twee punten in acht te nemen, maar ook een stapje verder te gaan en zoveel mogelijk die zwakken te helpen tillen, te helpen dragen. Precies zoals Christus niet zichzelf behaagd heeft, maar onze zwakheden op zich heeft genomen. En weer is dan de Heer Jezus het voorbeeld. Hoe ver gaat dat? En dat is nou typisch wat kinderen van God als kenmerk hebben, precies als de Heer Jezus. Als je je leven als een levend offer aan God wil aanbieden, dan betekent dat, net als de Heer Jezus, dat je ook kijkt naar de zwakken en je afvraagt, waar kan ik in meetillen om die zwakken ook te helpen lopen. Je loopt samen op. In de wereld is dat totaal niet aan de orde. Daar is het ellebogenwerk, daar is het vooral de sterken die steeds sterker worden, de zwakken die steeds zwakker worden, die worden weggetrapt. We kennen het verschijnsel, daar hoeven we elkaar niks over te vertellen. Maar onder christenen, in het koninkrijk van God, in de familie van God, is het precies andersom. Daar vloeit die liefde naar elkaar zoals de liefde van de Heer Jezus vloeide naar de zijne. We hebben vier evangeliën die het ons hebben voorgehouden. We hebben brieven van de apostelen die al die dingen als ooggetuigen van de Heer Jezus hebben overgenomen. En daarmee ook ons vandaag nog steeds dienen. Dit is in hele grote grove lijnen. U voelt wel aan, wij gaan hier ook niet vers voor vers en woord voor woord doorheen. Maar dit is in grote lijnen de drie punten als het gaat over zwakken en sterken in het geloof. Het is mooi hè, dat de Heer Jezus ook zijn discipelen wel eens noemde kleingelovigen. Ja, op zich niet mooi, maar heel herkenbaar. En dat hij van die kleingelovige discipelen het heeft gemaakt. Apostelen die er in de boek Handelingen allemaal stonden als sterken. En daarvoor de Heer als getuigen hebben opgetreden. En dat is nou precies de bedoeling. Ook als het gaat om ons samen optrekken als zwakken en sterken. Je houdt de zwakken vast. Je loopt zoveel mogelijk samen op in de hoop dat de Heer ook de zwakken sterker gaat maken. Dat hoef jij niet te doen. Je hoeft alleen maar de Heer Jezus te laten zien. En Paulus zegt dat doe je door de smaadheden, de zwakheden van de zwakken te dragen. Samengevat, misschien wel in hoofdstuk 14 vers 13, die ene regel. Laten wij dan niet elkaar oordelen, de maat nemen. De vraag is alleen, echt nooit. En ik stel voor dat wij daar na de pauze nog even over gaan hebben. Want dan komt het een beetje dichterbij. Dan gaan we niet alleen maar hebben over eten en drinken en dagen. Maar dan wil ik met de kennis die ik heb gekregen het zo dichtbij brengen dat wij naar heel herkenbare punten gaan kijken en ons afvragen, horen we daarin bij de sterken of horen we daarin bij de zwakken? En zijn wij dan in beide situaties geestelijk? Ja, want nu gaat het een beetje schuren. Bij ons allemaal. Want we krijgen allemaal te maken met onderwerpen die in deze categorie vallen. Waarvan Paulus hier zegt, neemt elkaar aan en gaat niet elkaar de maat nemen. Alleen hij zegt bijvoorbeeld 1 Korinthe 5, vers 12, oordeelt nu u niet hen die binnen zijn? Dus ja, daarmee geeft hij aan, er moet wel geoordeeld worden, namelijk hen die binnen zijn, met wie wij samen gemeente zijn. Daar hebben wij best wel onze gedachten over en onze zorgen over. Wat is het verschil tussen wat hij hier in Romeinen 14 wil uitleggen, het elkaar verdragen van zwakken en sterken, en dat wat hij bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5 zegt, dat wij hen die binnen zijn, dus onze medebroeders en zussen, moeten beoordelen. En dat gaat in 1 Korinthe 5 al heel ver, zullen we straks merken. Wel, om dat een beetje te helpen plaatsen, heb ik even drie vlakken gemaakt. Een groen vlak, een oranje vlak en een rood vlak. Waarin in het groene vak die punten waarin we elkaar nooit moeten beoordelen of de maat moeten nemen. En het rode vlak waarin we elkaar altijd de maat moeten nemen. Klinkt nogal stevig, maar we komen bij een paar voorbeelden terecht. Dit is geen voorbeeld, geen overzicht wat zo even kant-en-klaar in de Bijbel staat. Het is aan mijn eigen brein en hart ontsproten, omdat ik dit thema al eens een paar keer heb besproken en heb gemerkt dat als we op die manier een beetje de onderwerpen waar we dagelijks of regelmatig mee te maken hebben inzichtelijk brengen, dat het ons helpt om te kijken waar wij allemaal onze schuurpuntjes hebben. Laten we beginnen te kijken naar de onderwerpen die je zou kunnen rangschikken in het groene vlak, waarin we elkaar nooit beoordelen mogen. Er zijn gelovigen die een warm hart hebben voor de opname van de gemeente. En er zijn gelovigen die daar niet zo heel veel mee hebben. Of meer mee hebben. Ik denk dat Paulus zou zeggen, en dat laat je lekker los. Je aanvaardt elkaar als broeders en zusters en je maakt er geen strijdpunt van. Wie in dit verdelingje de sterke en wie de zwakke is, ja, degene die de opname hoog houden, die vinden zich natuurlijk de sterken, maar misschien de anderen ook wel. Wie de zwakke en wie de sterke zijn, laten we heerlijk los, maar het kan een twistpuntje zijn. Wat ook een twistpuntje kan zijn, is vandaag nogal actueel de vraag, steunen wij het huidige Israël? Nou, u hoeft de media er maar op na te slaan, en dan alleen maar de christelijke media hoor. Dan zie je al gigantische verschillen tussen hen die met vlaggen en weet ik niet wat voor acties en al een steun betuigen aan het huidige Israël. En er zijn gelovigen die er helemaal niks mee hebben met dit soort openlijke acties en steunbetuigingen. Beiden weten, God gaat met Israël een toekomst. Dat hebben we notabene in Romeinen 9 tot 11 overdacht. Ja, niks vervangingstheologie. Natuurlijk gaat God met Israël tot zijn doel komen. Alleen het huidige Israël, is dat Gods oogappel? Gedraagt het zich als Gods oogappel? Uiteraard niet, zeggen heel velen. Maar anderen, die hebben daar niet andere mening over. En Paulus zegt tegen ons, je verdraagt elkaar maar lekker. Je gaat elkaar daarover niet de maat nemen. En wie de zwakken en wie de sterken zijn in deze verdeling, laat je ook lekker los. Ja, nog een heikel punt heb ik toch ook maar even meegenomen. Is een punt wat de christenheid in Nederland met name ook al honderden jaren kwelt. De kwestie van de doop. Oh, 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 wat zijn daar al niet scheuringen en allerlei ellende uit voortgekomen. Terwijl het helemaal niet de vraag is of de ander de doop net zo ziet als ik. De enige vraag die gesteld mocht worden is: ben je gedoopt? Dat hadden we in Romeinen 6. Die vraag is belangrijk. Als je een gelovige bent, dan hoor je gedoopt te zijn. Maar soms komen we mensen tegen die alleen als kind gedoopt of besprinkeld zijn. Maar die naar eer en geweten zeggen: dit is voor mij de doop. En daar diep van overtuigd zijn. En dan zou Paulus zeggen, en dan blijven we er vanaf. Je stelt de vraag: ben je gedoopt? Antwoord ja. Dan heb je elkaar aan te nemen. Of dat nou met net zoveel water gebeurd is als dat jij dat zou willen. Of op hetzelfde moment als dat jij dat zou willen. Nee, doet er niet toe. De enige vraag die gesteld wordt is: ben je gedoopt? Ja of nee? En dan heb je elkaar aan te nemen. Je maakt daar nooit een verschil van mening over. En aannemen betekent elkaar ook volwaardig aanvaarden. Dat is altijd het mooie van zwakken en sterken. Die hebben dat probleem niet meer. Die zijn geestelijk en die aanvaarden elkaar. En wie in deze twistpunten de sterken en de zwakken zijn. Ja, ik denk dat iedereen wel een voorkeur heeft. Waar die zich graag wil plaatsen als sterken. En gedraag je dan ook als sterken. Gedraag je dan ook als een geestelijke. En aanvaard de zwakke die de doop anders ziet dan jij. Want er is geen er is maar één christelijke doop. Er is geen proselietendoop meer. Johannes de Doper die doopt ook. Nou, de doop van Johannes is ook al lang voorbij, want Johannes is al heel lang geleden overleden. De enige doop die we hebben is de christelijke doop. En daar heb je elkaar aan te aanvaarden. Ja, nog zo'n punt wat ook, vooral sinds corona, ongelooflijk veel christenen bezighoudt. De complottheorieën. Ook daarover kunnen we heerlijk bakkeleien. En daar vinden we ook allemaal wat van. Er zijn gelovigen die daar heel erg enthousiast en heel erg mee bezig zijn. En er zijn ook heel veel gelovigen die er helemaal niks van moeten hebben. En Paulus zou zeggen: en je aanvaardt elkaar maar lekker. Je maakt daar geen verschilpunten, je maakt daar geen ruzie over. Je aanvaardt elkaar. En dan merk je dat dit soort puntjes, het schuurt best wel een beetje. Maar naar mijn stellige overtuiging horen deze en nog vele meer andere thema's allemaal in het groene vlak, waarin wij als sterken en zwakken elkaar hebben te aanvaarden. Nu naar het rode vlak, waarin we elkaar nooit mogen aanvaarden. Dat klinkt stevig. Dat geldt op het punt van hen die tweedracht zaaien. We komen niet aan Romeinen 16 toe. Maar in vers 17 daar staat het volgende. Ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt en onttrekt u aan hen. Nou, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het je aan iemand onttrekken, aan een medebroeder of zuster, of het een broeder of zuster is, dan laat je los. Hij wordt of zij wordt in ieder geval gekenmerkt door tweedracht zaaien. Ruzie maken. De boel op de spits drijven. Over de leren die je hebt geleerd. Nou, er zijn er, als het gaat om de uitleg van het evangelie, waar Paulus dus duidelijk in deze brief heel veel aandacht aan heeft geschonken, nogal wat mensen die daar ook op afdingen. Ik noem maar even een voorbeeld in de zware kringen, zoals we dat dan nog noemen, de bevindelijke kringen. Daar mag het niet genoemd worden dat je zekerheid van het geloof hebt. Het moet je ook maar gegeven worden. Nou, daar vinden wij wat van. En terecht, zegt Paulus hier in Romeinen 16. Als je zulke mensen tegenkomt die zelfs de zekerheid van het geloof jou willen onthouden, dan gaan zij in tegen de gezonde leer die je geleerd hebt. Namelijk dat je op grond van het offer van de Heer Jezus rust en vrede hebt gevonden. Van zulke mensen moet je afstand nemen. Nog iemand waar je afstand van moet nemen is een sectarisch mens. Dat komt één keer voor in de brief van Titus. In Titus 3 vers 10, daar schrijft Paulus aan Titus: verwerp een sectarisch mens naar de eerste en de tweede vermaning. Nou, je weet, een secte is iemand, of is een groep mensen die achter een persoon aangaan of achter een favoriete leer. Dat heet een secte. Zulke mensen had je onder de christenen ook. Johannes noemt in een van zijn brieven een Diotrefes, die graag de eerste wil zijn. Hij maakt er ook korte metten mee. En zo had je ook in die tijd al, en zeker vandaag, heel veel mensen onder de christenen die graag anderen achter zich aan willen trekken. Of die een bepaalde leer hoog houden en denken: allen die bij ons horen, die moeten deze leer ook onderschrijven. Dat noemen we dan een geloofsbelijdenis of een kerkleer of wat dan ook. In feite, hoe goed bedoeld soms ook, is het puur sectarisme. En iemand die zich daar hard voor maakt, daarvan zegt Paulus hier tegen Titus: je moet ervoor zorgen dat zulke geluiden niet meer gehoord worden. Maar als hij doorgaat, dan neem je ook van die persoon afscheid. Een derde is, als het gaat om de leer van Christus. Johannes die maakt zich daar in zijn brieven nogal druk over. Dat is de leer die werd aangevallen. En in zijn brieven gaat hij over Christus uitvoerig schrijven als de God en mens in één persoon. De Zoon van de Vader, vlees geworden. En het is antichristelijk als je een ander geluid laat horen. Dat is leugen, enzovoort, enzovoort. En dan komt hij in de tweede brief ertoe om te zeggen in vers 10... 2 Johannes vers 10, als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en begroet hem niet. Dus iemand die de leer van Christus niet brengt, die dus niet over de Heer Jezus spreekt als van eeuwigheid God de Zoon, mens geworden en op aarde God en mens en ook altijd zo gebleven, zo iemand mag je niet in huis ontvangen, laat staan daarmee omgaan. En kun je elkaar dus ook niet verdragen. Altijd beoordelen. En ten vierde, dat punt wat we net al even hadden uit 1 Korinthe 5, vers 13, doet de boze uit uw midden weg. En wie is de boze? Nou, u moet hem maar eens nalezen. Dat is iemand die in overspel leeft, de hebzuchtige, die dus in zonde leeft en daar herhaaldelijk op is aangesproken, maar daar niet mee wil breken. En uiteindelijk zegt Paulus: dan houdt het een keer op. Hij neemt het de Korintiërs zelfs kwalijk dat zij in hun midden iemand hebben getolereerd al die tijd die in zonde leefde. En dan komt deze eerste brief en hij zegt tegen hen: doe de boze uit uw midden weg. En het blijkt uit de tweede brief dat zij daar ook naar hebben gehandeld. Dat noemen we tucht uitoefenen en dat is nog steeds van groot belang. Het is niet populair, maar het is wel noodzakelijk om ook elkaar daarop te wijzen. En dan heb je elkaar dus te oordelen. Oordeelt hen die binnen zijn. Als er kwaad is bij een van ons, Dan lees je het Oude Testament al, je zult de zonde in je broeder niet verdragen. Nou, ik weet niet of u het kunt, maar dat horen we niet te kunnen. Om de zonde in onze broeder of zuster niet te verdragen. Dan hoor je daar een arm omheen te slaan. En Jacobus die zou zeggen, je gaat zo iemand terechtbrengen. En als je iemand hebt terechtgebracht, dan heb je een menigte van zonden bedekt. Dan heb je weer dat spel, dat functioneren tussen de sterke en de zwakke. Om de zwakke eruit te halen. Maar als die niet wil en hij blijft niet alleen zwak, maar ook zondig. Ja, dan komt er een grens en dan moet er een uitgesloten worden, heet dat. Dan mag hij zelfs niet in de diensten komen en ook niet deelnemen aan het avondmaal. Allemaal dingen die in 1 Korinthe 5 worden uitgelegd. Nou, dat lijkt nogal overzichtelijk. Hoewel het best hier en daar een beetje schuurt. Maar nou dat hele moeilijke oranje middenstuk. Waarin wij vandaag ongelooflijk veel onderwerpen tegenkomen. Waar uitgesproken meningen over zijn. Ik noem als even de vrouw in het ambt. De ene na de andere kerk gaat daarmee aan de haal. Voert dat in. Kortom, je voelt dat de grenzen worden verlegd. En wij. Zijn wij hier snel klaar mee? Nou, dan hebben we het nog niet helemaal goed begrepen. Want er zijn best functies en taken voor mannen en vrouwen die weliswaar verschillend zijn. Maar we kunnen niet eventjes makkelijk zeggen, daar beginnen we niet aan. Maar we gaan wel even samen op zoek naar wat wel en wat niet kan. Dat zou de geestelijke weg zijn. Maar we maken er helemaal geen scheuringen over. Een volgend punt heb ik er ook even met de nodige reserves bijgezet. Het hele LHBTIQ plus verhaal. Ook daarvoor zijn wij duidelijk. Het woord van God is heel duidelijk daarover. Maar het zal je maar gebeuren dat er in de samenkomst iemand komt die op dit terrein worstelt. Dan zeggen wij tegen de Heer, niet vanaf een ivoren toren, jij hebt te handelen zoals het in de Bijbel staat. Nee, dan gaan wij, als het goed is, met een herderlijk hart naar zo iemand toe. Omdat we beseffen, de Heer brengt niet zomaar iemand op onze weg die op dit terrein worstelingen kent. En dan gaan we samen met iemand daarin een weg vinden. U kent dat verhaal wat Johannes optekent in Johannes 8 over die overspelige vrouw. Tenminste, ze is notabene op heterdaad betrapt op overspel. En de fariseeën denken, weet je, kat en bakkie, we gaan de Heer eens eventjes flink voor een dilemma plaatsen. Je wilt niet weten hoe die vrouw betrapt is. Misschien hebben ze wel een list bedacht om de Heer ten val te laten brengen. En triomfantelijk komen ze met die vrouw bij de Heer. En dan zeggen ze, Heer, Mozes zegt, deze vrouw, die is op overspel betrapt, die moeten we stenigen. En wat zegt u? Nou, u weet hoe de Heer dat oppakt. Hij gaat op de knieën, hij gaat op het zand. En hij gaat schrijven in het zand. En hij zegt op een gegeven moment, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En weer gaat hij door met het schrijven in het zand. En dan staat er eventjes heel fijntjes bij dat deze farizeeërs, van de jongste tot de oudste, die druipen allemaal af. En op de duur is de Heer alleen met die vrouw overgebleven. En hij kijkt haar aan. Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer. Dan veroordeel ik u ook niet. Maar ga heen en zondig voortaan niet weer. Zonde is zonde. En daar doet de Heer niets van af. Overspel is overspel. En dat is zonde. En de Heer noemt dat zonde. Maar doe dat voortaan niet weer. Wat een erbarmen. En dat fariseertje in ons zit er ook. Zoals het bij die fariseeërs was die met die vrouw aankwamen lopen. En wij zijn al te makkelijk geneigd om iemand die daarmee worstelt te zeggen, nou, ik zal je even vertellen wat de bedoeling is, vriend of vriendin. Maar daar help je die persoon in kwestie niet mee. En om dat wel te doen, hoe moet je dat doen? Net als de Heer op de knieën en lezen hoe hij daar schrijft. En wij kunnen het alleen maar uit het woord van God opdoen als wij samen met die persoon op de knieën gaan en dan de weg gaan zoeken die de Heer heeft voor die persoon in kwestie. Want dat hij of zij bij ons komt, heeft een bedoeling. Maar dat maakt het wel heel moeilijk. Een volgend heikel punt, het punt van de echtscheiding. En ook daar krijgen we allemaal mee te maken. En ook daar zou het fariseertje weer eventjes om de hoek kunnen komen kijken als wij met een vergelijkbare situatie te maken krijgen en zeggen, nou, de Heer die haat de echtscheiding, zegt Malachi. Dat gaat nooit gebeuren. Nou, daar hebben we gelijk in. Gaat nooit gebeuren. Maar als het gebeurt, als er een situatie komt waarin het voor iedereen duidelijk is dat dit huwelijk niet meer te redden valt, dan is ook daarin een weg. Want die situatie dient zich voor in onder ons, in je gemeente. En de Heer die wil je daarmee iets laten zien. Doe daar iets mee. En de fariseeën zullen ons de kippen bij zijn om te zeggen hoe het moet. Maar iemand die de Heer Jezus aan wil kleden, aan wil trekken, die gaat op de knieën. En die gaat in zo'n situatie de Heer vragen aan de Heer, wat hebt u voor een weg voor ons in petto? En iedereen die uit ervaring een beetje van deze situaties weet, die weet hoe pijnlijk en hoe diep dat kan gaan. En zeker als er daarna ook nog weer eens een moment komt van hertrouwen na echtscheiding. Nog niet zo lang geleden belde iemand op die zat met deze kwestie met een van de kinderen. En die kreeg van een aantal mensen in haar in de omgeving te horen, ik snap niet dat je met dat kind nog onderweg blijft te gaan. Want die hadden met dat kind al hele duidelijke lijnen willen trekken. Als je je zo gedraagt, dan hoor je ons kind niet meer te zijn, werd haar verteld. En toen belden ze op in wanhoop. Er zijn broeders en zussen die het tegen me zeggen. Ik zag voordat we verder gaan, dan durf ik bijna zeker te zijn dat diegenen die dat jou zeggen zelf niet uit ervaring spreken. Nee, dat klopt, zegt ze. Zeg precies. Zodra je uit ervaring kunt spreken over deze situaties, dan maakt het alles anders, niet makkelijker. Maar je hebt leren buigen als gelovige. Ook als ouder die met zulke kinderen te maken krijgt, of kleinkinderen, of een broer of zus, maakt niet uit. Als je in zo'n situatie terechtkomt, dan heb je je knieën leren buigen. En alleen maar leren pleiten op genade. En je hebt de Heer Jezus in de grond zien schrijven. En aangevoeld wat de bedoeling is. En er komt genade bovendrijven. Het is geen gemakkelijke weg. Dat schuurt aan alle kanten. Maar wees niet degene die even laat weten hoe het zit. Hang niet even de sterke uit om iemand die daarmee worstelt te vertellen wat er wel en wat er niet moet gebeuren. Maar ga op de knieën. Kijk, en dit zijn de onderwerpen die, als het gaat om het samen optrekken als zwakken en sterken, het voor ons vandaag best wel eens een beetje pittig kunnen maken. Hij sluit dit deel af over de zwakken en de sterken met vers 7. Daarom neemt elkaar aan zoals ook Christus u heeft aangenomen tot de heerlijkheid van God. En hier wou ik het ook bij laten. Want u voelde wel aan, in alle drie de vlakken zouden we nog een heleboel onderwerpen kunnen noemen. Maar dat gaan we niet doen. Als er situaties zich aandienen die of hier al genoemd worden of die nog niet genoemd zijn, altijd is er een weg. En die weg is vers 7 van hoofdstuk 15. elkaar aannemen zoals Christus u heeft aangenomen. In welke situatie we ook terechtkomen, we komen altijd samen uit bij het kruis van de Heer Jezus. En dan toont Hij onze weg.